Goedenavond allemaal. Ik wilde vanavond met u gaan naar nummer 11. Ik heb expres de wat meer onbekende gedeelte genomen. Een gedeelte wat Gerrit las over de koperen slang. Dat is denk ik over het algemeen wel bekend. En de toepassing is er ook redelijk van bekend. Maar ik wilde met u vanavond gaan naar nummer 11. En dat heeft niet alleen met het volk Israël te maken, maar ook heel sterk met ons eigen vertrouwen, ons eigen geloofsleven naar God toe. Want als we dat nou gewoon heel eerlijk zijn als christenen onder elkaar, Heer, en God is onze Vader. En dat zeggen we ook en dat menen we ook natuurlijk, dat God onze Vader is. Dan komt de volgende vraag: in hoeverre laten we God vader zijn in ons leven? In hoeverre mag Hij vader zijn? En we hebben het over Israël, we hebben het over een heel groot volk dat in de woestijn is. En een volk wat Gods eigendom was. Een volk dat Hij tot eigendom had aangenomen. Een volk waar Hij ook voor zorgde. Waarvan ze zijn zorg ook elke dag zagen. En er toch aan hebben getwijfeld aan de zorg van God. En laten we alsjeblieft niet zeggen van, nou ja, dat zal ons niet overkomen, want dat overkomt ons ook allemaal. Dat we precies, wij zijn niet beter, misschien zijn we in ons geloof wel zwakker als de Israëlieten. Maar daarom is het ook dat voorbeeld gegeven. We gaan de eerste versen van hoofdstuk 11 even lezen en dan gaan we gewoon door. Vers 1. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes. En Mozes bad tot de Heere. En het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen had gebrand. Tabera betekent brandend, verterend. Ja, ze hadden geklaagd. En daar gaan we het ook even met elkaar over hebben. Er komt nog een stukje, komt daarin voor. Ze hadden geklaagd. Niet zo in de zin, zoals je dat bijvoorbeeld in Psalm 42. Denk u aan u, o God, in het klagen uit de landstreek de Jordaan, niet omdat er echte nood was. Daar was het niet te klagen over. We zullen straks ook zien hoe de Heer Jezus dat uitlegt. Ook naar de discipelen toe. Mopperen, klagen, ontevredenheid in je leven. Waar komt dat nou vandaan? Hoe komt dat? En wat is de oorzaak daar eigenlijk van? Want als we op Psalm 42 denken, dan is dat iemand die naar God toe gaat met zijn klacht. En dat deden ze juist niet. Ze gingen niet naar God met hun klacht. Ze gingen naar elkaar toe met hun klachten. Maar God hoorde het. Heb je geen idee van wat God aan me hoort? Als je daar aan denkt. Denk je, nou, het zou allemaal wel loslopen, de Heer hoort het niet. Ik geloof niet dat de Heer Jezus, ik kan dat bijbels niet hard maken, dat de Heer Jezus ooit heeft gemopperd op de omstandigheden waarin hij was. Dat hij alles zag als ontving hij dat uit de handen van zijn hemelse Vader. En hij wist wie zijn Vader was. Dus kunnen we van de Heer Jezus heel veel leren als het hierover gaat. Het volk Israël klaagt. Het klaagt om de omstandigheden waarin God hen gebracht had. En dat God hen daarin gebracht had, was duidelijk. Want de wolkolom die verhief zich boven de tabernakel vandaan en die ging voor het leger uit. En dan werden de tenten afgebroken, de tabernakel werd afgebroken. En dan trok de ark voor hen uit. Zo lezen we dat in het vorige hoofdstuk. Vers 33. Zo trokken ze 3 dagreizen van de berg van de Heere vandaan. En de ark van het verbond van de Heere trok 3 dagreizen voor hen uit. Dus ze zagen echt wat ze zagen. Is iets wat wij niet zien. Maar wat we wel door geloof horen te zien. Zij zagen echt God in hun midden. Want de ark. Daar lag het verzoendeksel op. En de ark was eigenlijk de troon van God. God woonde daar bij de cherubs, tussen de cherubs. Er hing een kleed over die ark. Die zagen ze, die cherubs zagen ze niet. Die zag de hoge priester ook niet. Maar er werd het bloed gesprengd 1 keer per jaar. En vanaf dat verzoendeksel sprak God met Mozes. En Mozes sprak met God van voor dat verzoendeksel. Er was een gordijn voor. Zo was de situatie. Maar stel je voor, dat is toch veel duidelijker als voor ons. Je ziet op een gegeven ogenblik dat die wolkkolom die gaat omhoog. En die gaat voor het leger uit. En dan gaan al die Israëlieten, hè, zo'n 600.000 mensen. Ik zei net tegen mij, misschien nog wel uitgezonderd vrouwen en de kinderen. Kun je dat voorstellen? Laten we daar eens op houden. Op 1 miljoen mensen in de woestijn. Vind je het gek dat die beginnen te mopperen? Wij zijn veel kleinere gemeenten. En er wordt ook vreselijk in gemopperd, of niet? We zijn het met dingen niet eens. Of we vinden dat het allemaal verkeerd gaat. Laat staan daar in die menigte daar in de woestijn. Het is niet zo verwonderlijk dat ze daar gemurmureerd hebben. Maar elke keer kom je als een herhaling in de Bijbel tegen dat God terugwijst dat hij dat murmureren zo ontzettend verschrikkelijk vond. En ik kan me dat voorstellen als vader. Als kinderen denken dat jij niet goed voor hen zorgt. Dat je verkeerde dingen met hen voor hebt. Als menselijke vader zou ik het verschrikkelijk vinden als mijn kind, ja, als ze in de puberteit zijn, mopperen ze altijd. Dan neem je dan een beetje voor lief. Maar als ze echt vinden dat jij het niet goed voor hen doet, dat raakt je hart. Wat zou dat nou voor God betekenen? Hij heeft het volk bevrijd uit de slavernij vandaan. Hij heeft het bevrijd door de Schelfzee. Ze hebben zijn wonderen en zijn tekenen gezien. En ze hebben het allemaal niet begrepen. Het volk Israël klaagt over de omstandigheden waarin God hen heeft gebracht. Wel, als ik naar de Heer Jezus kijk, daar wil ik toch een aantal keren vanavond naartoe. Als ik nou naar de Heer Jezus kijk, en ik kijk naar het volk Israël, dan zie ik daar ten tijde dat de Heer Jezus hier op aarde wandelde eigenlijk ook precies hetzelfde. Het volk Israël heeft zijn wonderen gezien, het heeft zijn tekenen gezien. Het heeft het allemaal gezien in de Schelfzee. Het begon al in Egypte, hè? Met de wonderen in Egypte. En al die wonderen hebben er niet toe geleid dat zij God vertrouwden. En precies hetzelfde in de tijd van Jezus. Alle wonderen en tekenen hebben er niet toe geleid dat ze zijn woord hebben geloofd. En dat ze hem hebben vertrouwd. Het gelovig vertrouwen in onze God. Wie hij is en dat God goed is. Daar heeft de Heer Jezus natuurlijk ook over gesproken. Maar we zien het ook gewoon. Dat het eigenlijk het hele gekke is. En je kunt dat soms helemaal niet begrijpen. Maar laat ik even een voorbeeld noemen. Het aantal discipelen dat Johannes de Doper heeft gemaakt is meer dan het aantal discipelen dat Jezus heeft gemaakt. Ze verliet hem allemaal. Ten slotte zegt hij tegen zijn discipelen, zouden jullie nou ook niet vertrekken? En toch zegt de Heer Jezus na die tijd, zo vader, ik dank u. Want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. Vader, ik dank u. Capernaum heeft niet gereageerd en Gorizim niet en al die steden langs, zo langs de zee niet. Maar ik dank u, vader. Want zo is het goed. Weet je, die hele omslag die we zo vaak niet zien, want het is dat mopris allemaal zo menselijk. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6 tegen zijn discipelen, daar wil ik even met je over hebben. Er staat, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En dan komt het daarom, dus let goed op, hè, de Heer Jezus geeft onderwijs aan zijn discipelen en dan gebruikt het woordje daarom. Hij zegt, omdat jullie een andere heer dienen, daarom ben je bezorgd. En daarom ga je tekeer en daarom begin jij te mopperen. Dat is natuurlijk heel scherp. Niemand kan twee heren dienen. In het parallelgedeelte van het evangelie van Lucas, daar staat het nog sterker. Dan zegt de Heer Jezus, vertelt eerst de gelijkenis van een man. Die heeft allemaal geld, allemaal koren verzameld. Hij heeft extra schuren laten bouwen. Hij heeft er allemaal ingebracht. Hij zegt, nou heb ik geen zorgen meer. Ik heb geen zorgen meer. Ik heb geld zat en mijn schuren zijn vol. Jezus zegt, diezelfde nacht eiste God dat hij voor zijn troon kwam. Hij eiste zijn ziel van hem. Het is een dwaas. En dan komt het, daarom zeg ik tegen jullie dat jullie niet bezorgd moeten zijn. Dan heb je weer die twee kanten van dat je zo bezorgd kunt zijn, omdat je goederen in deze wereld, wat je hebt, je weg in de wereld, zo bezorgd kunt zijn. En ik denk dat Satan ons daar als de kippen bij is, hè. Laten we heel eerlijk zijn. Om zo in ons hart te komen, dat hij zegt, ja, maar zou het wel goed gaan allemaal? Zou het allemaal wel, wat gaat er wel niet allemaal met jou gebeuren? En op hetzelfde moment als ze, zegt Jezus, maar hij zegt het hier ook in het Matthäus-evangelie, zoek eerst het koninkrijk van God. Als je dat had gedaan, dan was je van je knieën opgestaan en dan was je je zorg kwijtgeraakt. En velen van ons kunnen dat, denk ik, echt uit ervaring zeggen. Ik wil niet zeggen dat de omstandigheden anders worden, maar dan heb je het juist. De omstandigheden waar de woestijn, die werden niet anders. Maar ze begonnen te mopperen op God, want ze vonden dat God hun niet in die omstandigheden had mogen brengen. En straks zullen we het nog verder zien. Gaan we nog een stapje verder. Want het gaat het om de vreemdelingen die daar binnenkomen. En die daar nog eens een keertje een stapje bovenop doen. Maar hier gaat het om het volk Israël zelf. Dat begint te mopperen. En dan ontbrandt de toorn van God tegen zijn volk. God die zo betrokken was op dat volk, die elke dag met Mozes over dat volk sprak, die met dat volk samen op reis was naar het beloofde land. En we lezen later in Exodus, later, dat als God zegt van ja, nou ja, laat ik mijn eigen woorden zeggen, er is eigenlijk met dit volk weinig te beginnen. Ik laat maar een engel mee optrekken. Dat heel Israël begint te jammeren. Maar als je wilt dat God in jouw leven, als ik wil dat God in mijn leven met mij optrekt, wat mag hij dan in mijn leven bepalen? Wat mag hij dan doen? Wat gun ik hem? Wat geloof ik wat dat betreft in hem? Daarom zeg ik jullie, want niemand kan twee heren dienen. Als je zo bezig bent met je leven hier in deze wereld, met je geld en met je goederen en met je baan en met weet ik wat alles, En je bent maar aan het tobben en misschien aan het knokken. Waarom dien je God niet? Ik zal u echt niet zeggen uit mijn eigen leven. Ik heb het nooit verteld. Maar ik heb echt een beetje gedacht, ja Bert, misschien moet je dat zeggen. Ik woonde in Meppel. Of we woonden in Ruinen, mijn vrouw en ik. En ik ging werken bij een bedrijf. Maar dat ging slecht met dat bedrijf. En ik was in mijn proefperiode. Dus ik kreeg een prachtige thuisschrift mee. Maar ik stond op straat. En ik vond dat voor mezelf een geweldige blamage. En ik vond het oneerlijk. En ik vond het weet ik wat allemaal. Maar op een zeker ogenblik heb ik mijn auto. We woonden aan de, een beetje tussen de bos en Ruinden. Daar heb je veel bos en de Hogeveen. Bospad ingereden. En ik heb gehuild over het sturen. En ik zeg, vader, ik weet het niet meer, maar als u werk voor me hebt, geef het dan. En u kunt het geloven of niet, de volgende dag lag er een uitnodiging van een bedrijf wat me wilde hebben om te komen werken. Ik denk dat we veel beter bij God kunnen zijn. Ja. Weet je, we zijn zo belangrijk voor hem. De Bijbel leert me dat er geen vader in deze wereld is die beter voor zijn kinderen zorgt als God. Dat hij geen slangen geeft voor een vis en geen stenen voor brood. Alleen we realiseren ons dat zo vaak niet. En dan gaat Matthäus 6 verder. Is het leven, zegt Jezus, niet meer dan het voedsel? En het lichaam meer dan de kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. Weet je nog niet waars? Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet heel veel meer verder te boven? Wees daarom, omdat uw vader voor u zorgt, niet bezorgd. En zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken. Maar wij zullen wij ons kleden. Want naar al deze dingen, dat al dat zoeken, deze dingen, gaat het zoeken van de heidenen uit. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerecht. Uw hemelse vader, zegt hij, weet wat je nodig heeft. Zo is God. Onze hemelse vader. Je hoeft dat niet te doen. Dus wat we hier lezen. Grijp een beetje het vuur ontbrand. En het is dat Mozes, de middelaar van het oude verbond. Dat Mozes tussen beiden treedt. En dat het vuur gedoofd wordt. Ze schrikken ervan. En misschien hebben ze het niet eens in de gaten. We gaan verder met lezen. Ik wil nog even wat zeggen. Er staat hier, de Heere hoorde het. De Heere hoorde het. In nummer 10 staat, zo trokken zij 3 dagreizen van de berg van de Heere vandaan. En de ark van het verbond ging met hen mee. De Heere hoorde het. De ark ging met hen mee. De Heere was in het midden. Dus de Heere hoorde het. Als de ark er was, dan was de Heere er ook en hoorde je het. En voor Mozes was de Heere zo reëel aanwezig. Ja, dan kun je zeggen, ja, Mozes sprak met hem. Mozes hoorde de stem van God. Ja, hij maakte Mozes zijn plannen bekend. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend. En de kinderen van Israël zijn daden. Mozes sprak met hem. Maar dan staat er in het laatste gedeelte van nummer 10. Dan staat dat als zij wegtrokken. Ze trokken hier nou bij de Sinaï vandaan. Waar ze de wet hadden ontvangen. De ark van het verbond ging uit. Heel Israël die brak op. Want de wolk die was weggegaan. En dan begon. Dan werd de tabernakel die werd afgebroken. En die moest door de woestijn gedragen worden. En dan kwam de ark tevoorschijn. Weet u, die gouden ark. En er werd een kleed overgelegd. En die moest ook door de woestijn gesproken worden. En voor Mozes was God zo aanwezig bij die ark. Dat in het laatste gedeelte van hoofdstuk 10 staat. Dat Mozes tegen de ark begon te spreken. En dan zei hij. Kijk maar, vers 34. De wolk van de Heere was overdag boven hen, wanneer ze uit het kamp opbraken. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: sta op, Heere. Laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als ze rusten, zei hij: keer terug, Heere, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Wat is dat een prachtig beeld voor mensen zoals wij, die echt mogen geloven dat de Heere in ons midden is. En dat de Heere Jezus in ons hart woont. Mozes gaf echt God een plek en hij zei: we breken op. Sta op, Heere. Trek voor het volk uit naar de plaats die u wijst en laten de vijanden verstrooid worden. Want u bent bij ons. Zo reëel was God voor Mozes aanwezig als het volk Israël ging opbreken. Het was zijn dagelijkse realiteit. Het was zo bij Mozes, hè, we lezen in Hebreeën 11, dat als het om de geloofshelden gaat, dan staat dat hij standvastig bleef nadat hij Egypte had verlaten, al zag hij de onzienlijke. Dat is een mooie tekst, hè? Hij bleef standvastig, Mozes, omdat hij iemand die je niet kon zien zag. Hij zag de onzienlijke, als ziende de onzienlijke. Niet letterlijk, maar als ziende, geestelijk. In zijn geloofsbeleving ervaarde hij dat God met hem was. En hij bleef standvastig. Mozes bleef standvastig. Hij zag God in ons midden. We kennen dat liedje wel, hè? Van die verspieders. Twee van hen zagen God in Kanaan. 10 waren slecht, 2 waren goed. 10 van hen zagen reuzen en 2 van hen zagen God in Kanaan. Als ziende de onzienlijke. Als we nou jammeren en we zouden dat eens van Gods kant willen bekijken. We zouden willen zeggen, hoe kijkt God daar nou tegen? We zien dat het vuur ontbrandt. Maar waarom? Dat gaat ons leven aan. Want we mopperen en zeggen, ja, het gaat niet goed. Of we denken dat het niet goed gaat. En soms gaat het niet goed. Hè? Dan zeggen we, ja, er is ziekte. Er zijn dingen die moeilijk zijn. Maar als we dan naar Gods kant kijken, in Deuteronomium 8 lees je dat, dan zijn ze door de woestijn gegaan. Al die 40 jaar hebben ze doorgewandeld. En dan zeggen ze, ja, dan zegt God tegen hem, als je nou terugkijkt, zegt de Heer. En je kijkt naar al die dingen die er in de woestijn zijn gebeurd. En weet je waarom het is gebeurd? Als je nou terugkijkt naar je leven en al die dingen die gebeuren. Waarom gebeurt het? Heb je niet begrepen? Laat ik daarmee beginnen met te zeggen dat als je ergens in een storm terechtkomt, dat God daar heel bewust een doel mee heeft. Dat je niet zomaar in een storm terechtkomt. De Heere Jezus die stuurt zijn discipelen de storm in. Zelf gaat hij op de berg aan het bidden. Maar zijn discipelen allemaal de boot in en allemaal de storm. Je zou ook kunnen zeggen, hij had ook tegen zijn discipelen kunnen zeggen, ik zie jullie straks aan de overkant, loop even over om het meer heen. Maar hij stuurde ze in de boot. En dan komen ze daar in die boot en dan komt de storm. En dan zeggen ze, dan denken ze, wij vergaan. En later zal Jezus zeggen, wat zijn jullie kleingelovigen. Maar we kunnen het wel allemaal begrijpen. Maar als het kijkt van de kant van de Heer Jezus, zou hij ooit zijn discipelen laten vergaan? Hij die juist op deze aarde was gekomen omdat mensen niet zouden vergaan? Dus het had inderdaad met geloof te maken. En dan komt hij En dan zegt hij, storm zwijgt, ga je stil. Storm gaat liggen. Golven worden glad. En daar realiseerden ze iets. Daar realiseerden ze zich, wie is hij eigenlijk? Wie is hij? Dat hij zo die storm in de hand heeft. Ja, de Bijbel zegt dat hij de schepper is, maar dat hij straks ook de erfgenaam is van deze hele schepping. Dat hij straks over deze hele schepping zal gaan regeren. En dat de hele schepping aan hem onderworpen zal zijn. Dus het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat als hij tegen de storm zegt, storm zwijg, wees stil, dat de storm stil is. En straks zullen wij, tot grote wonder van onszelf, staat in de Bijbel, zullen wij met hem heersen over die toekomstige aarde. We zullen samen met hem heersen. En misschien zullen we, ja, we lezen van de Heer Jezus dat hij, als hij in de woestijn is en dan wordt hij verzocht. Dan staat in het Marcus Evangelie, en hij was bij de wilde dieren. Dan staat niet, hij was bij de dieren, hij was bij de wilde dieren. En dan komen we straks daar, ik kom nog even terug, dat is precies hetzelfde tegen als waar die Israëlieten zo over mopperden. Er was geen brood, er was geen eten. Maar hij was bij de wilde dieren en de wilde dieren deden hem niets. Hij was immers hun schepper, hij was immers de Heer. En hij kon tegen een boom zeggen, wees vervloekt en de volgende dag was hij verdord. Hij heerste over alle elementen. Als ik dan bekijk uit het gezichtspunt van de Heer Jezus, zou die dan ooit verwacht hebben dat de Vader hem, zou ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij te drinken geeft, zegt hij. Kon hij zich voorstellen dat die drinkbeker die de Vader hem te drinken gaf, dat die slecht voor hem zou zijn? Natuurlijk, er ging geweldig veel over hem heen, maar daardoor zou hij broers krijgen en zusters krijgen. Daardoor zou de hemel vol raken. Zou de Vader het verkeerde met hem voor gehad hebben als hij die beker aan de Heer Jezus gaf? We vinden dat elke keer terug in de schrift. Maar goed, dat is het onderwerp van vanavond niet. Maar we lezen in Deuteronomie 8. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Waarom? Opdat hij u zou gaan verootmoedigen. Omdat we kleiner zouden worden en God groter. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Waar u uw vertrouwen op zou stellen. Om dat te weten. Of u zijn gebod in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u. Luister goed. Hij liet u honger lijden. Hij liet u honger lijden. En hij liet u het manna eten dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer uitkomt. God had een les willen geven. En die les was dat ze voedsel konden vinden bij alles wat uit de mond van God ingaat. Dat ze geestelijk verzadigd konden worden. Maar ze mopperden op God. En hij had ze juist daarvoor, om ze te verontmoedigen en op de proef te stellen, had hij hun honger laten lijden. En dan komt het. Hij liet u honger lijden en dan liet u het mannen eten dat u niet kende. Er kwam mannen regenen uit de hemel. En dat mannen wordt in de Bijbel het brood van de engelen genoemd. Dat manna wordt in de Bijbel het hemelkoren genoemd. Dat manna was het voedsel voor het koninkrijk van God. Niet? Mag ik het zo doortrekken? Ik denk het wel. En dat wilden ze niet eten. Dat u niet kende. Ze kenden het niet. En ook uw vader niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heer uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een vader, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid brengt. En neem de geboden van de Heer uw God in acht door in zijn wegen te gaan. En weet dat God u zal brengen in een land vloeiend van melk en honing. En dat hij u zal verzadigen in dat land. En dan komt erachter. Loof dan de Heere uw God. Voor het goede land dat hij u geeft. Dus daar heb je het hele grote verschil. Het was duidelijk. De Heere hun God bracht hen daar. Dat was A. B. De Heere hun God leidde hen. Zij, hij deed hen op het, hij ging hen op de proef stellen om hen te verootmoedigen. Om te kijken hoe ze zouden reageren. Om te zien wat er in hun hart was. Weet u, dat zag je ook bij de proef van Abraham. Hè? Abraham moest zijn zoon Isaac offeren. En Abraham doorstaat met glans die proef. Waarom? Omdat hij keek naar God en geloofde dat God bij machten was. Dan heb je het weer. God bij machten. Er is geen evolutionist die dit gelooft hoor van vanavond. Dat God bij machten is. En God zegt tegen Abraham. Oh jongen. Nou heb ik gezien wat in je hart is. Je kunt van mij alles krijgen hoor. Al het land. Vloeiend van melk en honing. Ik zal je tot een zegen toe zijn. Door jou zullen alle Abraham. Nu zie ik dat je mij hebt vertrouwd. Daar draait het om. Ten slotte deed hij dat. Omdat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Maar dat we hem zouden loven om zijn bewaring. We gaan verder met hoofdstuk 11 vers 4. Het samenraapsel van vreemdelingen. Kijk, daar heeft het nu vreemdelingen. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die we in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. U jammert niet het volk van God. U jammert de vreemdelingen. Je kunt wel een mooie zin daarbij bedenken. Het vlees jammert om vlees. En daar ging het eigenlijk een beetje om. Hè? Het waren mensen die meegegaan waren. Vreemdelingen waren mee opgetrokken uit Egypte. Als ze geen vreemdeling meer wilden zijn, dan moesten ze besneden worden. Dat was de enige noodzaak, de voorwaarde die God stelde. Je kunt alleen bij het volk van God komen als je besneden bent. Als het mes in jouw vlees is gezet. Als je besneden bent in het kruis van Christus. Om het Nieuw Testament eens te zeggen. Je kunt alleen bij het volk van God komen als je het vlees wegdoet. Als daar de dood in wordt gebracht. Als je met Christus sterft aan het hout. Als je zegt, ik doe het oude weg om het nieuwe leven te leven. We kennen die termen allemaal. Daar waren vreemdelingen, maar ze waren niet besneden. En ik heb u vaker gezegd dat de Heer Jezus zegt, ze zitten in alle kerken. Mensen die niet besneden zijn. Maar ze zitten er wel. En ze trekken met ons om. Want ze geloven. En ook deze vreemdelingen hebben geloofd in de God van Israël. Ze waren alleen niet besneden. Ze wilden hun vlees nog steeds voeden. En begonnen daarom te zeuren om vogels en om vlees. Kan God, zeiden ze, ook een dis aanrichten in de woestijn? Wat een vraag. Hij zou zeggen, het is onmogelijk. En zelfs mogelijk, Mozes vond het haast onmogelijk. Maar goed, het vlees verlangt het vlees te voeden. En daar zitten we zelf debet aan, lieve mensen. We gaan niemand wat verwijten, nogmaals. Ik zeg het net zo hard tegen mezelf. Als ons vlees regeert, dan wil ons vlees gevoed worden. Dan willen we over onze bol worden geaaid. Dan willen we, ja. Nou ja, laat ik maar zo zeggen. Ik hoef dat niet zo sterk uit te wijden. Hè? Maar dat hemelkoren, dat was geestelijk voedsel. En dat geestelijk voedsel, dat wilden ze niet. De Heer Jezus zegt, jullie ouders, jullie vader hebben in de woestijn het manna gegeten. Maar ik ben, en dat manna kwam uit de hemel. Hè? Dus het moet ons niet verbazen dat komt. Het was niet als met die vogels, die een zuidenwind kwam en die voerden die vogels mee. Het manna kwam uit de hemel, het kwam bij God vandaan. En het voedsel wat God had in de hemel, dat daalde neer, dat viel neer in de legerplaats van Israël. Dat konden ze verzamelen, elke dag, behalve de vrijdag voor 2 keer voor de Shabbat. Want elke dag opnieuw moesten ze weer op hun knieën en elke dag weer opnieuw moesten ze dat hemelvoedsel tot zich nemen. Die lijnen zijn ons denk ik wel bekend, maar de Heer Jezus zegt, ik ben het ware brood, ik ben het ware manna. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En waarmee je niet je honger stilt van je lichaam. Maar waarmee je honger van je ziel stilt. Ik ben het ware brood. Als je daarvan eet, dan zal je ziel worden verzadigd. Het zal je blijdschap geven. Het zal je geluk geven. Het zal je geduld geven. Het zal je vrede geven. Mijn brood, wie van mij eet, mijn lichaam eet. Ik ken al die termen, die teksten, ook uit het Nieuwe Testament. Hij was het brood des levens. Hij wilde dat geven. En zij zeiden, we willen dat niet. Er zijn een hoop christenen, die hebben een schat aan hemels brood. Een schat aan hemels brood. Waarin je de wegen van God kunt ontdekken. Waardoor je blij wordt en gelukkig bent. Waardoor je ziet, weet je hoe het komt dat er zoveel christenen ongelukkig zijn. Omdat ze hun Bijbel niet lezen. Ze nemen het voedsel niet tot zich. Manna. Elke dag manna. En de Israëlieten begonnen erover te mopperen. Slaat dus Psalm 78 op. Dan kunnen we een beetje inleven. Vers 11. Kunt u zien waar het om gaat? Elke keer weer gaat het erom in de Bijbel. Welk voedsel nemen we? Wat nemen we? Wat is voor ons belangrijk? Waar verzadigen wij onze ziel mee? Vers 11. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Voor de ogen van hun vaderen had hij wonderen gedaan in het land Egypte, in het gebied van Zoan. Hij spleet de zee doormidden en deed hen erdoor gaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag met een wolk, de hele nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn. Hij liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots. En deed water neerstorten als rivieren. Toch gingen ze door met tegen hem te zondigen. Ze tergden de Allerhoogste in de dorre wildernis. Ze stelden God in hun hart op de proef. Ze vroegen om voedsel zoveel zij lusten. Ze spraken tegen God en zeiden, zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Kijk, hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide en er beken overvloedig uitstroomden. Zou hij ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? En hoorde, ik kreeg hetzelfde als het eerste stukje. Daarom hoorde de Heer het. En hij werd verbolgen. Een vuur ontstak tegen Jacob. Ja, toorn leidde op tegen Israël. Want zij geloofde niet in God. En ze vertrouwde niet op zijn heil. Zij geloofde niet in God. Ze geloofde wat hun ogen zagen. Ze geloofde wat hun vlees verlangde. Maar ze geloofde niet in God. En ze vertrouwde niet op, denk ik op dat laatste woordje, op zijn heil. Ze vertrouwde niet dat God een goede vader zou zijn. Dat hij een heiland zou zijn. Dat hij zorg had voor zijn volk. Dat hij voor dat volk zorgen zou. Zij vertrouwde niet op zijn heil. Ze geloofde er niet in. En het erg is dat ik moet erkennen, als ik het stukje lees, dat ik dat ook vaak niet heb gedaan. Zo op God vertrouwen. Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel. Hij liet mannen op hen regenen om de eten te geven en gaf hun hemelskoren. En ieder at het brood van de machtige, andere vertaling heeft, het brood van de engelen. Hij zond hun proviant tot verzadiging toe. Hij deed de oostenwind opsteken langs de hemel en voerde door zijn macht de zuidenwind aan. Hij liet vlees op en regende als stof en gevleugelde vogels als zand van de zee. Hij deed het vallen midden in zijn kamp rondom zijn woningen. Toen aten ze en werden volop verzadigd, omdat hij hun bracht wat zij begeerden. Hij gaf hun tenslotte de begeerte van hun hart. En weet u, dat is funest. Als God ons geeft wat wij begeren, dan ga je kapot aan. Want wat wij begeren is vaak niet goed. En zo gebeurde het ook, vers 30. Ze waren van hun begeerte nog niet bekomen. Hun voedsel was nog in de mond, of Gods toorn laaide tegen hen op. En hij doodde de welgedane mensen onder hen en velde de beste van Israël neer. Wanneer hij hen doodde, vroegen ze naar hem en keerden terug en zochten God ernstig. Dan dachten zij eraan dat God hun rots was en God de Allerhoogste hun verlosser. Dan kwamen ze terug. Het was het doden van God nog wel tot een zegen. Ze vergaten God. Ze vergaten alles wat hij gedaan had. En als u terugkijkt in uw leven vanavond, of misschien als u thuis bent en u bent alleen met je vrouw en je zou met elkaar een gesprek beginnen en zeggen: wat heeft God in jouw leven gedaan? Is dat niet een moment? Wat kunt u dan zeggen? Wat kunt u van God vertellen in uw leven? Kunt u iets over God vertellen in uw leven? Wat hij gedaan heeft, wie hij voor u is, wie de Heer Jezus voor u is. De christenen worden daartoe opgeroepen. Hè? Paulus schrijft dat we altijd moeten kunnen getuigen van de hoop die in ons is. Altijd moeten getuigen van de daden van God in ons leven. Hè? Ik denk aan een Asaf in die Psalm 77. Die kijkt, hij kijkt en zegt: oh, zij hebben het goed. En die mensen gaat het voor de wind. En God die leidt mij maar door moeilijke situaties heen. En hij gaat zichzelf afvragen in die moeilijke situaties: waar is God nou? En waar is nou de God die gezegd heeft dat hij zou helpen? Hij kan er niet verslapen. Hij denkt dat God niet meer genadig is. Dat hij anders over hem denkt. Dat Gods goede tierenheid ophoudt. Dat er een einde komt aan Gods belofte voor zijn leven. Dat God anders over hem is gaan denken. En er wordt een moment van jammeren en van mopperen. En dan zegt hij in vers 12: maar wacht eens. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ik zal denken aan de wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg was door de zee. Gaat hij ineens denken van dat de weg die God gegaan is met Israël Gods weg was. Het was door de zee. En het was door de woestijn heen. God spleet de zee. Hij heeft ze nooit vergeten. God heeft de zee gespleten. Hij redde hen van de ondergang. Hij leidde hen overdag met een wolk. Enzovoort. En elke keer weer. Ja, als dat dan ook zo om een wolk gaat. Dan gaat het erom. Ja, als het om ons gaat. Hij leidde het volk Israël met de wolk. Dan denk ik maar heel eenvoudig. Dat in het Nieuwe Testament was er ook een wolk. Weet u. En die wolk daar kwam een stem uit. En die stem zei, dit is mijn zoon, de geliefde, hoort naar hem. Daar heb je het leidende, degene die zijn volk leidt. Dat is de Heer Jezus, hij is het hoofd van de gemeente. Hij is degene die zijn gemeente ook leidt. Hij leidde zijn discipelen. En de gemeente wordt geleid door de Heilige Geest. Het is precies hetzelfde. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat... Dat in de Bijbel staat dat we hem met eer en heerlijkheid gekroond zien. En dat we naar hem moeten luisteren. Elke keer weer. Hij spleet de rotsen door, zodat zij niet konden drinken. Dat is hem toch een wonder geweest. Kun je dat voorstellen? De Heer zegt tegen Mozes, ze hebben geen drink. Het is alleen maar kaal zand. Er is geen oase. Er zijn alleen maar kale rotsen. Nou, wie van u zou het in zijn hoofd halen om te zeggen, nou ga ik eens even naar die kale rotsen en dan zal ik daar eens even een emmer water gaan tappen. Dit is zo onmogelijk, dit is zo onlogisch. En je zult straks zien dat zelfs bij die kwakker Mozes zegt, ja maar, kunt u dat wel? Onze God is zo geweldig groot. We hebben daar geen idee van. Dus Mozes moet voor het volk uitgaan. Dan gaan ze met hun emmertjes naar de rots toe. Dan moet u op de rots slaan. Dan komt er water uit als stromen rivieren. Dat kun je geen evolutionist vertellen. Die geloven dat niet. Maar ik geloof het. Dat God de storm kan stillen. Mijn zus een keer hoorde getuigen uit Zuid-Afrika. Die zag zo'n orkaan op haar huis afkomen. Ze zegt, tornado, ik werd zo bang. En toen dacht ik aan de Heer. Ik zei, Heer, ik heb alles aan u gegeven. Het is uw huis. Ik ben van u. Ze zegt, ik zag hem zo komen recht op mijn huis af. En een aantal meters voor mijn huis draaide hij zo bij mijn huis weg langs. God is God. En hij is onze vader. En hij zorgt voor ons. Hij leidde hen overdag met die wolken. Weet u, hij leidde hen. De goede herder leidt zijn schapen door allerlei omstandigheden heen. En ze konden het water drinken. Weet u, ik denk soms dat we dat pas later gaan begrijpen. Helemaal aan het eind van de Openbaring. Maar ook in Jesaja al. Hè? Daar zegt dat wie dorst heeft die komen. En die nemen het water des levens om niet. We mogen drinken. Wie dorst heeft die komen. En kom tot de wateren als je geen geld hebt. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk en overbaring. Wie dorst heeft die komen en wie wil nemen het water des levens om niet gratis. Maar altijd weer heb je het idee, hè? Als je naar zo'n rots toe gaat, hoe kan die nou water geven? Er is altijd weer geloof in God voor nodig om water te ontvangen. Er is geloof in de Heer Jezus nodig dat hij het zal maken. Er is geloof nodig om te zeggen, wees in geen ding bezorgd. Want hij zorgt voor u. En hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Maar altijd weer kijken we naar iets aan en we zien het niet. En we kunnen het ook helemaal niet begrijpen. Maar er is geloof voor nodig in God. Er is geloof voor nodig in onze vader. Ze geloofden niet in God en ze vertrouwden niet op zijn heil. Vers 7. Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het en maalde het met handmolens of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heer ontbrandde hevig, ook in de ogen van Mozes. Wat was het kwalijk? Ze aten dat en ze waren er niet tevreden mee. En weet u, het is zo mooi als het hier staat, hè? Het manna leek op korianderzaad. Dat heb je dan weer, dat uiterlijk, ik weet niet of u korianderzaad kent, dat wordt gebruikt in de Oosterse keuken, koriander. Maar als je nou, het is eigenlijk geen zaad, het zijn vruchten van een schermbloemige struik. Als je nou zo'n vrucht neemt en je ruikt eraan, is dat niet te ruiken. Je moet hem dus stampen, je moet hem dus vermalen en dan komt er een geur tevoorschijn die gebruikt wordt in de keuken. Het lijkt allemaal niet zo aantrekkelijk, wil ik maar zeggen, voor ons om deze dingen te doen die God vraagt. We denken ook gauw, het helpt niet. We denken ook gauw, hoe kan dat nou? De tent van de ontmoeting, van de tent van de samenkomst in de woestijn, was van buitenaf ook helemaal niet zo aantrekkelijk. Er lagen ook allerlei kleden over waarvan je niet zou zeggen, nou, dat lijkt me nou wel geschikt, dat lijkt me nou heerlijk om daar naar binnen te gaan. God vroeg geloof. En God vraagt een hart vol geloof. En dat we met een hart vol geloof tot hem naderen, dat we hem serieus nemen op zijn woord. En dat we dat woord, dat we dat tot ons nemen. Het verzamelde het, het maalde in de handmolen, het stampte het fijn met een stamper. En ze waren boos. Ze waren boos. Ze hebben niet eerst het koninkrijk van God gezocht. En ze hebben de teerkost van de engelen. En ik denk dat het ook heel wat gebeurt hoor. Ik ben iemand die echt gelooft dat je wordt opgebouwd door het lezen van het woord. Er zijn heel veel christenen die klagen dat ze zo weinig van de geest hebben. En ik persoonlijk geloof niet dat God aan de een meer van zijn geest geeft dan aan de ander. Maar ik geloof wel dat die een meer in zijn Bijbel leest dan de ander. En dat het daarom wel eens zo kan zijn dat je veel minder van de geest ervaart, omdat de Bijbel een geestelijk boek is, voor geestelijke mensen geschreven. En door de Heilige Geest geschreven. En dat je daarom zo weinig van de Heilige Geest ervaart in je leven. Want ik geloof dat als je een stukje leest in de Bijbel en je verzamelt het zoals het mannen verzameld werd op de knieën, elke morgen, dat je daar ook veel meer van zou oppikken. De reactie van Mozes hierop. Weet je nog, de reactie van de eerste reactie, dat Mozes tussen God en het volk gaat instaan als middelaar. Maar nu is zijn reactie vers 11. En Mozes zei tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen? Dat u de last van heel dit volk op mij legt. Ben ik soms zwanger geweest? Van heel dit volk? Of heb ik het gebaard, zodat u tegen mij zou kunnen zeggen, draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat u hun vaderen gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want ze jammeren tegen mij, geef ons vlees zodat wij kunnen eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen. Het is mij te zwaar. Hier maakt Mozes de fout die heel veel dienstknechten van God maken in hun leven. God geeft hun een bepaalde taak, een taak in de gemeente. En ze denken dat ze helemaal alleen die taak moeten dragen. Mozes maakt dezelfde fout. Er zijn zoveel voorgangers, predikanten, die zijn gestrest. Omdat ze denken dat zij de verantwoording op zich moeten nemen, wat de verantwoording van God zelf is. De gemeente is de gemeente van God, is de gemeente van Jezus Christus. Hij is het hoofd. Hij is degene die de gemeente leidt. Hij zorgt voor die gemeente, hij is degene naar wie we alles mogen overgeven. En zijn dienstknechten denken maar dat zij die hele gemeente op hun schouders moeten dragen. Maar het is de herder die het lam draagt. Niet de dienstknecht. Of als de gemeente groeit en wordt groter, groter. Dat een dienstknecht van God gaat denken. Nou, wat een zegen geeft God op mijn bediening. En dan ineens komen de scheurtjes. Dan zijn ze het niet met je eens. En dan komt de opstand. Net als hier. En zeg je, ja, maar hier. En dan ga je kijken naar jezelf. En zeg je, ja, dan ga je er onderdoor. Want je hebt het werk van God gezien als jouw werk. Alsof jij het tot stand hebt gebracht. Het manna kwam uit de hemel. En God wist al lang wat hij zou doen. Alleen Mozes geloofde niet dat het kon gebeuren. Dat staat er ook. Mozes maakt een fout, denk ik, die veel kinderen van God gaat maken. Maar God komt hem er wel in tegemoet. Mozes hoeft het werk van God niet over te nemen. Maar het werk van Mozes mag wel gedeeld worden. Hè? Er worden oudsten aangesteld, dan zal ik het... Hoe laat is het? Zal ik het verder vanavond dus niet over hebben, anders wordt het te laat. Jeet in Exodus 18 had Jetro, de schoonvader van Mozes, dat hem ook al aangeraden. Om het werk los te laten en Godvrezende mannen aan te stellen als overste van de volk. En Mozes had toen naar Jetro geluisterd. Maar nu gaat het om oudsten die samen met Mozes de last van dit volk gaan dragen. Dat is Nieuw Testamentisch ook zo. Hij zei altijd, het is nooit één persoon die een hele last hoeft te dragen. God geeft mensen om zich heen, oudsten. En het bijzondere is, je moet dit thuis dat stukje maar eens lezen, want ik wil er niet mee afronden. Maar het bijzondere is, dan moeten ze voor God komen, deze mensen. En dan legt God een deel van de geest die op Mozes ligt, legt die, verdeelt hij, die legt hij op al die oudsten. Het zijn oudsten die geleid worden door de geest van God. Daar gaat het om. Geestelijke oudsten. Eerst waren er gewone oudsten. De oudsten van elke stam. Die oudsten van elke stam die komen bij Mozes. Mozes brengt hun voor het aangezicht des Heren. En de Heren legt zijn geest op hen. En zo kunnen zij de gemeente van het Oude Testament besturen. Vers 17. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. Van de geest die op u is zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En dat gebeurt ook allemaal. Vers 18. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen de morgen. En u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? Ziet u hoe dat telkens terugkomt? U hebt ten aanhoren van de Heere. Ik vind dat zo opmerkelijk. We denken altijd als we jammeren dat God het niet hoort. Maar u hebt ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heer u vlees geven. En u zult eten. En u zult het niet één dag eten. Geen twee dagen. Geen vijf dagen. Geen tien dagen. Geen twintig dagen. U zult het een volle maand eten. Totdat het de neus uitkomt. En u ervan walgt. Nou. Ja, dat staat er wel, hè. Ja. Want u hebt de Heer die in uw midden is. De Heer die in uw midden is, hebt u verworpen. Zie je dat? Hij zou zeggen, mopper is toch niet zo erg. Maar zie je dat we in het Oude en het Nieuwe Testament direct weer tegenkomen. Jullie hebben je vader verworpen. Jullie hebben God verworpen. Hem verworpen. En hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn wij eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei, reactie van Mozes... Dit volk in het midden waarvan ik verkeer, bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal het vlees geven. En ze zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks klein vee en runderen worden geslacht? Die hebben we niet eens. Dat het voor hen genoeg zou zijn? Kunnen soms alle vissen in de zee voor hen worden verzameld? Dat het voor hen genoeg zou zijn? Zie het ongeloof van Mozes. Wat is Mozes? Ja, ik vind het ook wel mooi. Want het is natuurlijk wel heel erg menselijk. Denk je, ja, kijk eens even om u heen. 600.000 man. Misschien de vrouwen en de kinderen. 1 miljoen mensen. Waar wou je dat vlees vandaan halen? Maar waar zijn dan die schapen, die runderen, waar we dat vlees van zouden kunnen eten? Nou, ik kan Mozes begrijpen, en u waarschijnlijk ook. Vers 23, maar de Heere zei tegen Mozes, is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Bij zo'n zin moet ik altijd denken aan de koningin van Sheba. Weet u waarom? Die had heel veel gehoord over Salomo. Maar ze geloofde niet dat dat waar kon zijn. Dat iemand zoveel wijsheid had. Dus ze ging naar Salomo toe. En toen zei ze, het is werkelijk waar. Zo staat het echt in de Bijbel. Het is werkelijk waar. Wat men over u heeft verteld. Het is zelfs nog... Het heeft zelfs mijn stoutste verwachtingen overtroffen. En ik denk als we straks bij God zullen zijn, bij de Heer Jezus, dat we dat zullen zeggen. Het is werkelijk waar. Wat over u was verteld, wat ik van u gelezen heb in het woord, wat in de Bijbel stond, het was werkelijk waar. Het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Maar nu zul je het weten, Mozes. Vers 31. Toen stak er van de kant van de Heer een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee en verspreidde ze boven het kamp. Ongeveer een dag, lees goed mee, hè. Een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant rondom het kamp. Rondom het kamp een dagreis. Daar vielen de kwakkels. Ze moesten er immers een hele tijd van eten. En als u nou een kamp voorstelt met zo'n 800.000 tot 1 miljoen mensen. Hoe groot zou zo'n kamp zijn? En dan ga je een dagreis ga je daar vandaan. Je loopt 5 kilometer per uur. Door de woestijn misschien wat minder. Een dagreis werd gerekend door 8 à 9 uur lopen. Op een dag. Dan was je... Op zijn minst, nou 40, laat het eenvoudig houden, 30 kilometer rondom dat kamp lagen al die vogels. Is de hand van de Heer te kort? Zou hij ons leven niet kunnen verlossen? Een dagreis voor hen uit. Om een rustplaats voor hen te een dagreis voor hen uit. Naar de ene en de andere kant, rondom het kamp. Ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. Om even een idee te geven. Dus zo'n aantal kilometers daar buiten. Nou, een el. 1 el is. Een el is een inhoudsmaat, hè? Was een inhoudsmaat van 10 eva. Nee, maar hier hebben ze. Ja, een el. Nee, maar hier gaat het om de hoogte. 2 el hoog. Is het 2 el hoog? Onze lengtemaat neemt en die zou ongeveer 69 centimeter nemen. Dan snap je wel dat er een behoorlijke bos vogels gelegen heeft. En dat het hun neusgaten uit is gekomen. 2 el hoog. Maar goed, ik heb het nagekeken in de encyclopedie. Daar zei ze dat die el die hier bedoeld was, was een inhoudsmaat. Jullie hebben gelijk. 2 el hoog. En dan staat in vers 32 en het volk stond op die hele dag en die hele nacht en heel de volgende dag. En men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had 10 homer verzameld. Homer, dat was de inhoudsmaat. Wie het minst had, die had 10 homer verzameld. En 10 homer, een homer is 10 eva. Een eva was 22 liter. Dus wie het minst had, had 10 maar 22 liter, had 220 liter verzameld. Ja, nou ja, dat komt ongeveer in hetzelfde neer. Maar goed, ik lees naar deze vertaling. Maar goed, laten we zeggen, we gaan kijken niet op een litertje. 2.500 liter hebben ze verzameld. Ja, we kunnen ons toch niet voorstellen wat daar aan kwak is. En ik kan me zo voorstellen dat Mozes, Gods hand is niet te kort. Kan God een tafel aanrichten in de woestijn? Ja. Kan hij vlees verschaffen aan zijn volk? Ja. Kan God ons leven leiden? Ja. Kan God ons door de zorgen heen brengen naar het beloofde land? Ja. Gods hand is niet te kort. Laten we het nooit vergeten. Dat was de les die we hier zien. Een woestijn. Droogzand, kale rotsen. Maar wat God daar wel niet allemaal in kan doen, lieve mensen. We zullen hem samen danken. Liefdevolle Vader, wat hebben we vaak klein van u gedacht. Wat hebben we vaak gedacht dat de problemen zo groot waren voor ons dat ze niet waren om op te lossen. Wat hebben we vaak gedacht, Vader, dat we er onderdoor zouden gaan. Wat zijn we vaak angstig geweest, omdat we dachten dat u er niet bij zou zijn. Wat hebben we vaak niet vertrouwd op uw heil en op uw verlossing en op wie u bent. En we hebben dat vanavond zo mogen leren. Want u zegt het in uw woord dat alles wat Israël meemaakte, het is tot een voorbeeld voor ons opgeschreven. De Heer Jezus die heeft het ons zo geleerd. Daarom zeg ik tegen jullie, wees niet bezorgd. Jullie hebben een vader. En jullie hemelse vader voedt de vogels. En jullie gaan al die vogels te boven. Jullie hebben een vader. Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd. Vader, dank u wel voor deze lessen. Amen. Amen.